hoor mezelf wel, maar kijk, nu hoort u mij ook. Dankjewel. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is de voorganger dominee Trommel uit Lelystad. Ook hartelijk welkom. Mijn naam is Jan Verstraeten. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Het zou kunnen dat u straks vragen heeft naar aanleiding van deze dienst of naar aanleiding van onze gemeente. Dan sta ik samen met de dominee hiervoor in de kerk. Schiet u ons rustig aan. De organist vanmorgen is Erwin Vijfwinkel. De collecte straks is voor Felix Kohol. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En ook tienergroep 2. Nu zullen Marco Baring zal iets vertellen over LEF en Rolf Pelleboer, als het goed is, iets over de werkgroep Open Gemeente. Dat hoeft niet. Oké, alleen Marco Baring over LEF.
Goedemorgen allemaal. Danielle zegt altijd dat ik het kort moet houden, dus ik zal mijn best doen. Ik wil alle jongeren van 15 jaar en ouder van harte uitnodigen voor LEF. Nou denken jullie misschien van het jaar is toch al halverwege. We beginnen altijd in september. Maar je bent op elke LEF-avond gewoon welkom om voor de eerste keer te komen. Misschien had je namelijk begin september nog wel een bijbaantje vrijdag. Of een sporttraining. Of was je net met een nieuwe opleiding begonnen en dacht je eerst maar eens aanzien. En is dat nu veranderd? Dus ik zou zeggen, kom vooral als je andere jongeren wilt ontmoeten, misschien nieuwe vrienden wilt maken, serieuze gesprekken wilt hebben, maar af en toe ook eens een keer wat minder serieuze dingen wilt doen. Komende vrijdag kan het weer, 1 februari. We beginnen om 19:15, Bergeraklaan 10. Dat is bij Jaap en Annette Nieuwold thuis. Dat is het, geloof ik. Nog iets anders. Rolf die gaat hij niet vertellen. We hebben een wijnactie gehad voor LEF, voor het landelijk werk van LEF in november, december. En daar hebben heel veel mensen aan meegedaan. Dat heeft in totaal voor LEF €1245 opgebracht. Dus iedereen die daaraan mee heeft gedaan, ontzettend bedankt.
Straks voor de voorbeden zal José Lekkerkerker nog iets vertellen over de dienst van 17 februari. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. We gaan nu zingen, gezang 434, vers 1 en 2. Na een moment van stilte, votum en groet, zingen we uit de eigen bundel 133 en 159. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We nemen samen een moment van persoonlijk gebed. Het is een gelegenheid om ons hart te openen voor de leiding met de Heilige Geest. We zijn even stil. Ook in deze dienst verwachten we alles, onze hulp, onze kracht, ons heil van God de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de God die ons trouw blijft en die het werk van zijn handen nooit zal loslaten. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus en in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden en u gehoorzaam zijn. Dat is wat God van ons vraagt. Dat heeft hij ook aan het volk Israël gevraagd toen ze net uit de slavernij van Egypte bevrijd zijn. We zullen daar straks ook nog meer over horen. Toen ze kwamen bij de berg Sinaï in de woestijn, op weg waren naar het beloofde land. Mensen verlost door God en mensen op weg naar een nieuwe toekomst. Ook wij mogen weten dat we door God verlost zijn dankzij het offer van Jezus. Later snel. Ja. Kinderen. Ze mogen naar boven gaan. En ik had ook begrepen dat er nog een verhaal is voor de kinderen. Maar nu ben ik ook even in de war allemaal. Het loopt even allemaal op deze zondagmorgen.
Ja, de afspraak was dat ze na twee uur niet in de molen zouden.
jongens en meisjes, jullie mogen nog even terugkomen. Al vertellen. Kom nog maar gezellig even terug. Kom nog maar even hier voorzitten, want ja, wij willen graag met jullie gaan meeluisteren naar het verhaal van vanmorgen wat Nel gaat vertellen.
Ik wil het verhaal natuurlijk ook wel boven vertellen, maar...
Nee, niet doen.
Misschien leuker.
Dat ook horen.
Beneden, ja, horen nog wat plaatjes bij en zo. En dat is leuker als het misschien beneden is. Ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft er een allerbeste vriend of vriendin?
Jesse. Noah. Hanna.
Kijk eens, ik hoor al heel veel namen.
Jarik.
En wat is er verschillend als je een allerbeste vriend of vriendin hebt met een gewoon vriendje of vriendinnetje? Wat is daar anders aan? Je hebt misschien wel meer vriendjes en vriendinnetjes, maar één allerbeste vriend of vriendin. Wat is het verschil? Wie kan dat vertellen? Beste vriend kan je het allerbeste spelen. Dat is een hele goeie, hè? Een allerbeste vriend is misschien wel bijzonder, omdat je daar het meeste mee doet. Daar kan je het allerbeste mee spelen. En misschien ook wel omdat je daar alles aan kan vertellen. Daar kan je heel veel mee doen. Je vertrouwt elkaar. Misschien ook wel. Dat is wel moeilijk, hè? Maar dat betekent dat je altijd van elkaar op aan kunt. Als er iets is. Ook als er iets minder leuk is. Minder leuke dingen. Dan blijft die allerbeste vriend. Die blijft toch speciaal. En er zijn er wel voorbeelden. Jullie hebben al namen genoemd van jullie eigen vrienden en vriendinnen. Kijk, daar zijn twee beste vriendjes. En ook nog een plaatje van twee beste vriendinnetjes, denk ik. Is het er nog achteraan? Ja, twee beste vriendinnetjes. Die heb je ook. Er zijn ook voorbeelden van bekende vriendjes en vriendinnetjes. Kijk, die kennen jullie ook wel, hè? Ja? En die hierna komen, die kennen jullie ook vast. Ja, hè? En nog voor de oudere mensen, twee beste vriendjes. Hier zegt iemand, zijn dat Hans en Grietje? Nee, dat zijn Ot en Sien. Nee. Dat zijn van heel, verhaaltjes van heel lang geleden. En hierna nog eentje, denk ik. Ja. Dit, ook voor de ouderen, weten jullie wie dat zijn? Nee? De dikke en de dunne, ja. Stan en Ollie. Goed zo. Nou, tot zover de vriendjes van nu. Er zijn ook in de Bijbel voorbeelden van vrienden tussen twee mensen. Dat zijn David en Jonathan, die waren ook beste vrienden, allerbeste vrienden. Ook twee mensen. Nou is er ook in de Bijbel nog een ander voorbeeld. Dat lijkt op vriendschap, maar eigenlijk is het nog iets meer dan vriendschap. En weet je het, hoe je het dan noemt? Dan noem je het een verbond. En ik zal daarover vertellen, want dat heeft met de Heere God te maken. De Heere God, die heeft dat bedacht en die heeft dat, is dat aangegaan. En dat begint bij Abraham. Abraham, die is nu al heel lang getrouwd met Sarai. En zij zijn al heel lang samen, maar toch niet alleen. Want zij wonen met nog heel veel anderen, met heel veel knechten en met heel veel vee, met schapen en geiten. En heel veel tenten heeft Abraham, wonen zij bij elkaar. En op een nacht zegt de Heere God tegen Abraham: Abraham, ik zal jou zegenen. Ik zal jou nog rijker maken dan je nu al bent. Abraham wordt daar een beetje verdrietig van. Hij zegt: och Heere, wat heb ik daaraan om nog rijker te worden? Wat heb ik eraan dat u mij zegent als ik niemand heb om het aan door te geven. Als ik er straks niet meer ben, dan krijgt mijn knecht dit alles. Al die tenten, al dat vee, al mijn rijkdom. Nee, zegt de Heere God, Abraham, dat zal goed komen. Jij zal een zoon krijgen en die zoon zal ook weer kinderen krijgen. En die zullen weer kinderen krijgen en die weer. En alles zomaar door. Er zal een heel groot volk van komen, dat beloof ik jou. Ach, Heere, zegt Abraham, 10 jaar geleden heeft u dat ook al tegen mij gezegd. En nu zijn die 10 jaren voorbij en er is nog niks gebeurd. Sarai en ik hebben nog steeds geen kind en wij worden al oud. En oude mensen krijgen toch geen kinderen meer. Heer, het kan toch ook niet meer. Dan zegt de Heere God, Abraham, kom eens mee naar buiten. Daar zie je de sterren. En Abraham komt naar buiten en de Heere God zegt, tel die sterren maar eens. Hij zegt, Abraham, dat kan niet, Heere God. Dat zijn er zoveel, dat is ontelbaar. Precies, zegt de Heere God. Zoveel sterren als jij aan de hemel ziet. En dat jij zegt dat ze niet te tellen zijn, ontelbaar. Zo groot zal het volk zijn wat na jou komt. Echt waar. Vertrouw op mij, Abraham. Na die nacht, bij die sterren, met de sterren tellen, gebeuren er heel veel dingen bij Abraham en Sarah. Ook dingen die niet goed waren. En daarom duurt het heel lang voordat de Heere God weer tegen Abraham praat. 13 jaar later pas weer. En dan zegt de Heere God, Abraham, ik ga een verbond met jou sluiten. Dat betekent dat ik altijd jouw God zal zijn. Dat beloof ik jou. En niet alleen van jou alleen, maar ook van jouw kind en van de kinderen die daarna komen. Van dat hele grote volk. En Kanaan zal altijd hun land blijven. En ik zal altijd voor dat volk zorgen. En om dat aan jou te laten zien, sluit ik een verbond met jou. Dat is een heel ingewikkeld verhaal wat daarna allemaal gebeurt. Maar Abraham is erg onder de indruk van wat de Heere God daar heeft gezegd. En Abraham, die vertrouwt op God. Die vertrouwt dat het goed zal komen. En die vertrouwt erop dat dat hij en Sarah een kind zullen krijgen. En dat gebeurt later ook, hè. Nou, van dat verbond gaan jullie en die vriendschap gaan jullie zometeen boven verder. En mogen jullie naar boven, groep 1 en 2.
Terwijl de kinderen dan nu echt de kerkzaal verlaten, was ik begonnen iets te zeggen over het volk van Israël. Maar waar Nel mee begon met die vrienden, toen dacht ik van, ik lees in de Bijbel ook iets heel moois over iemand die zegt, jullie zijn mijn vrienden. En dat heeft ook te maken met gehoorzaamheid. Misschien sluit dat wel wat beter aan bij vanmorgen, bij wat Nel zo net vertelde. De vriendjes, Becht en Egni en zo. Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik van jullie vraag. Hij zegt dat in Johannes 15. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Wat Jezus daarna zegt vind ik altijd heel mooi. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Als je vriend van Jezus wilt wezen, krijg je blijdschap. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je mijn Vader vraagt in mijn naam, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Prachtige woorden van Jezus. Dan mogen we zingen van Gods genade en wachten in alle stilte op zijn ontferming. Laat dat ons antwoordlied zijn, Psalm 33, vers 2 en vers 8. Samen bidden om Gods zegen voor deze dienst. Dank u wel, Heere Jezus, voor die heel bijzondere woorden die u toen, vlak voordat u moest gaan lijden en sterven, hebt gezegd tegen uw volgelingen: jullie zijn mijn vrienden. En dank u wel dat u uw leven voor ons over had. U wilde alles aan ons geven. U offerde alles op. U ging zelfs voor ons de dood in, zodat wij terug zouden kunnen komen bij de Vader. Dank u wel, Heer Jezus, voor die oneindig grote vriendschap die u ons aanbiedt. En dat doet u ook vanmorgen weer. We mogen uw vrienden zijn. U vraagt van ons dat we doen wat u ons hebt gezegd, om elkaar lief te hebben. Om er te zijn voor elkaar zoals u er was voor ons. Om ons in te zetten voor de ander zoals u dat volledig hebt gedaan. En dat alles te doen in verbondenheid met elkaar en in verbondenheid met u. En zo zijn we vanmorgen hier ook bij elkaar. Of we luisteren mee thuis of misschien ergens anders. Verbonden met de gemeente hier. En we loven en prijzen u, o God, dat u tegen Abraham al hebt gezegd: ik wil mij aan jou verbinden. Een verbond met je sluiten. Je mag bij mij horen en ik wil bij jou horen. Dat hebt u altijd waargemaakt en we bidden, Hemelse Vader, dat we daar, zoals we hier zijn vanmorgen, of meeluisteren, iets van mogen merken. Diep van binnen in ons hart. Dat we mogen merken met u verbonden te zijn. Niet alleen dus door het leven hoeven te gaan. En dat we in die verbondenheid met u ook stil kunnen wachten op uw ontferming. We willen daarom u bidden om uw zegen. Daarom u vragen om uw Heilige Geest. De Heilige Geest, wilt u in ons hart werken. Wilt u in ons wonen. En wilt u ervoor zorgen dat de boodschap die we vanmorgen meekrijgen, dat die aankomt, dat die landt in ons leven. Dat we ermee verder kunnen. En dat we in wat door de woorden van mensen heen komt, dat we daarin uw stem zullen herkennen. U die ons uitnodigt. U die ons roept. Dank u wel dat we in dat geloof bij elkaar kunnen zijn. Zegent u ons, Heer, hier in de kerk, thuis of ergens anders meeluisterend. Zegent u de kinderen. Als ze nu ook bij elkaar kunnen zijn en samen verder mogen horen wat het betekent dat ook zij een band met u mogen hebben. Wilt u door de dienst van vanmorgen de band met u en met elkaar versterken. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen uit het boek Exodus, hoofdstuk 13, vers 17 en 18 en hoofdstuk 14, vers 5 tot en met 18. Voordat we dat gaan doen, willen we samen zingen uit Psalm 62. Het zal vanmorgen gaan over stilte. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. En daarna zingen we opwekking 464, het eerste vers. Wees stil voor het aangezicht van God. Zodat we stil kunnen worden en kunnen luisteren naar de lezing uit Exodus 13 en 14 dus. En die lezing zal door Anne Smit vanmorgen worden verzorgd. Maar eerst gaan we samen zingen. Wees stil, mijn ziel. Thank you.
Ik lees eerst uit Exodus 13, vers 17 en 18. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was het de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. En nu Exodus 14, vers 5 tot en met 18. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken? Zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle anderen, stuk voor stuk bemand met officieren. De Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette die onbevreesd vertrokken waren. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hachiroth, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baal-Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn? Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht.
Dankjewel. Straks na de verkondiging zingen we uit Psalm 118, de versen 5 en 10. Ja, het gaat over stilte, kondigde ik aan. Stilte is het thema geweest van de maand van de spiritualiteit. Die maand van de spiritualiteit wordt zo ongeveer elk jaar gehouden. Als je er meer over wilt weten, www.maandvandespiritualiteit.nl. Dat is een interkerkelijk of misschien wel multireligieus initiatief. Maand van de spiritualiteit. En deze keer was het thema dus stilte. Stilte. Hoe vindt u het om stil te zijn? Geen muziek. Geen telefoon. Geen WAP-berichtjes. Geen tv. Stilte. Vind je dat prettig? Of vind je het vervelend? Of Eindhoven moet een uitzondering zijn, maar in de meeste winkels, in de meeste steden en dorpen, als je een kledingzaak ingaat, is het bepaald niet stil. Ik hoorde van de week van iemand die zei, ik ga die in die winkel niet in, want ik vind het zo'n verschrikkelijke herrie daar, die muziek. Dat kan. stilte. Je kan onrustig worden van stilte, je kan er ook juist heel erg rustig van worden. Wat doet stilte met jou? Met u? Stilte brengt je terug bij jezelf. Je hebt geen afleiding. Je komt als het ware tot jezelf. En dan heb je mogelijkheid om eens, ja, zeg maar als het ware voor de spiegel te gaan staan en naar jezelf te kijken. Dat is best wel eens goed om dat van tijd tot tijd eens te doen. Om jezelf eens af te vragen, hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Dat vragen we wel eens aan elkaar, nee, aan jezelf vragen. Hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Hoe voel ik me nu? Hoe voelt u zich? Durf u het aan? Durf jij het aan om ook vanmorgen stil te zijn? Stil te worden? En bij jezelf terug te komen? Stilte. Weet u, in de Bijbel wordt heel regelmatig opgeroepen om stil te zijn. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. Psalm 62. In andere psalmen komen we het ook tegen, op andere plekken ook. Mozes zegt het ook tegen de Israëlieten. Jullie moeten stil zijn. Dat staat helaas niet meer in onze nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat in vers 14, u hoeft zelf niets te doen. Kijk ik in de vorige vertaling, die van het NBG. Daar staat, u zult stil zijn. Nou, stil waren ze bepaald niet, die Israëlieten. En dat snap ik ook heel best. Want er was van alles en nog wat aan de hand. Ze waren bang, ze waren boos, ze waren ongerust. Ik kan me daar best wel iets bij voorstellen. Stelt u zich eens voor eventjes dat u een van de Israëlieten was, dat jij met het hele volk Israël mee was gegaan, je was in Egypte geweest en nu op weg naar een nieuwe toekomst. U bent een van de Israëlieten. U hebt op een dag de oproep gekregen, de vraag gekregen, mensen, vanavond moeten jullie in huis blijven. Want vanavond gaat het gebeuren. Slacht een lammetje. Strijk het bloed daarvan aan de deurposten, aan de bovendorpel en blijven in huis. Want vandaag, vannacht, zal de engel van de dood door Egypte heen gaan. En iedereen die veilig achter het bloed is, zal gespaard blijven. Wat een spannende avond moet dat zijn geweest. En die nacht was voorbij gegaan. En de volgende morgen ging de oproep door het dorpen en de plaatsen heen waar de Israëlieten woonden. Kom op, vandaag gaan we weg. Pak je biezen, pak je koffer, pak je tassen, neem al de dieren die je hebt, neem ze mee. We gaan vandaag op pad. En je was meegegaan. Kom jongens, we gaan. Waar gaan we heen dan, pap? Weet ik niet, maar we gaan. Mozes heeft het gezegd, we gaan op weg naar een nieuwe toekomst. Weg uit Egypte, weg uit dit verschrikkelijke oord waar we slaaf moeten zijn. Kom, we gaan. En je was meegegaan. Je had je aangesloten bij die stoet. Die stoet werd steeds groter hier en daar. Overal sloten zich mensen bij aan. Het was één grote stoet geworden. En je was op weg gegaan. Weg uit Egypte. Ah, eindelijk verlost van die vreselijke tijd hier uit die slavernij. Eindelijk vrij. Eindelijk. Wat zal het gaan gebeuren? Maar hoe zal het nu verder gaan? Op weg naar een nieuwe toekomst. Mozes, hij gaat vooraan. Op Mozes kun je vertrouwen. Want Mozes staat in contact met God. En dan komt het zeker goed. En Mozes liep voorop. Kom, we gaan. Volg mij. En ze waren uit Egypte getrokken en je was erbij. En je wist niet waarheen. Je had wel gehoord ongeveer waar dat beloofde land zou liggen. Dat zou daar ergens in het noordoosten liggen. En je volgde een paar dagen. En op een gegeven moment had je in de gaten van, hey, kijk, wat gek. Mozes trekt niet naar het noordoosten, maar naar het zuidoosten. Hij buigt af, hij gaat een andere weg, wat vreemd. Nou ja, Mozes zal het wel weten. Hij staat in contact met God. Hij is onze leider. Het zal wel goed komen. We volgen maar. En je was gewoon meegelopen nog een paar dagen. En ineens was het... Kijk eens. Kijk eens achterom. Moet je kijken. Heel in de verte zie je iets. Het lijkt op een wolk. Stof. Wat zal dat zijn? Het zal het leger van de farao zijn. Zal de koning spijt hebben? Zal die ons achterna komen? Zal die ons opjagen? En onrust, paniek, onzekerheid, angst. Wat zal er gaan gebeuren? Mozes, waar moeten we heen? Mozes liep door. En hij liep door tot aan het water. De zee. Waar moeten we nou, Mozes? Hoe moeten we nou verder? Voor ons de zee. En die stofwolk wordt steeds groter. Dat kan niet anders. Dat moet wel bedreiging zijn. Farao. En zijn leger. Wat moeten we nou? App stilte, geen appberichtjes. Ik hoor eentje binnenkomen ergens. Wat moeten we nou? Voor onze zee, achter de vijand. Mozes, hoe moeten we nou verder? Dit wordt ons einde. En daar zit je dan. En daar zit je hier vanmorgen in de kerk of u luistert thuis of ergens anders mee. Hoe moet het nou verder? Misschien vraagt u zich dat ook wel eens af. Hoe moet ik nou verder? Er is iets gebeurd in je leven. Je hebt iets meegemaakt wat je niet hebt gezocht, waar je niet om hebt gevraagd, wat je niet hebt gewild en toch is het gekomen. Hoe moet ik nou verder? Hoe moeten we nou verder? Toekomst lijkt als een diepe zee waar je door, maar dan kom je nooit doorheen. Hoe moet het verder? En wat denkt u dan aan, voor uzelf, als ik dat zo zeg? Komt er iets in gedachten? Is dat misschien iets in uw eigen leven en heeft het misschien met uw werk te maken? Heeft het misschien iets met je studie te maken? Met je gezondheid? Misschien met je vriend of vriendin? Je kinderen, kleinkinderen? Heeft het misschien iets te maken met de kerk, met de gemeente? Hoe moet het nou verder? En wat doe je dan in zo'n situatie? Hoe reageer je daarop? Je kunt op heel verschillende manieren reageren. Kijk maar naar de Israëlieten. Ze zijn bang. Staat in vers 10. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters, werden ze doodsbang. Dat snap ik wel. Achter de vijand, voor de zee. Bang. Ik kan me best voorstellen dat er momenten zijn dat je bang bent voor de toekomst. Dat inderdaad de toekomst één grote diepe zee lijkt te zijn. En je kan niet zo goed zwemmen. Wat staat je te wachten? Hoe zal het gaan? Je bent bang voor de toekomst. Misschien roept het ook de reactie op van boosheid, net als bij de Israëlieten. Die zeiden tegen Mozes: Mozes, waarom heb je hier ons hier naartoe gebracht? Waren er dan geen graven in Egypte geweest? Daar konden we tenminste rustig sterven. En nu zullen we nog een gewelddadige dood sterven. Of we verdrinken in de zee, of we worden een kopje kleiner gemaakt door de farao en zijn leger. Mozes, waarom heb je ons hier gebracht? Het is jouw schuld. Misschien ook wel herkenbaar. Misschien is er iets gebeurd waarvan je zegt, ja, als die ander dit of dat niet had gedaan, als die ander dit of dat niet had gezegd, dan was het niet gebeurd. En je bent boos op die ander. Waarom? Waarom zei hij dat? Waarom heeft ze dat gedaan? Je geeft die ander de schuld. Maar daaronder zit verdriet en pijn en angst. Dan word je heel erg op jezelf teruggeworpen. Je kunt ook proberen je uit de situatie te redden. Kijk of dat iets wordt. Je gaat allerlei dingen doen, krampachtig, misschien een beetje gestrest, onder druk, misschien heel impulsief. Je vraagt anderen misschien, kun jij me niet helpen, kun jij niet wat voor me doen? Dat helpt lang niet altijd. Een voorbeeld uit het Oude Testament is koning Agas. Koning Agas die zo leefde rond 735 voor Christus. Dat is al een heel eind na Mozes. Maar wel zekere overeenkomsten in die tijd van koning Agas. was daar bedreiging van het tienstammenrijk Israël. Ahaz was koning van het tweestammenrijk, dat was Jeruzalem en omstreken, zeg maar. Tienstammenrijk was het grootste stuk, het noordelijke rijk. En het tienstammenrijk Israël wilde samen met Syrië, Aram heette dat toen, Ahaz, koning Ahaz van jullie, dwingen tot een coalitie tegen de grote vijand uit het noordoosten, de vijand Assyrië. En ze belegeren Jeruzalem. En dan is daar de profeet Jesaja, die naar koning Ahaz toekomt en zegt: majesteit, koning Ahaz, wees maar niet bang. Wees maar niet bezorgd. Wees maar stil en rustig. Zo lezen we in Jesaja 30. Ahaz voelt daar niet zoveel voor. Zoekt juist hulp bij die grote vijand uit het noordoosten, bij Assyrië, om daar bescherming te zoeken. Dan komt opnieuw de profeet Jesaja en zegt: Ahaz, God had jou iets anders gezegd. In stilheid en vertrouwen zou jouw kracht liggen. Maar dat heb je niet gewild. Daar heb jij niet voor gekozen. In stilheid en vertrouwen zou jouw kracht gelegen hebben. Dus zelf de dingen proberen op te lossen en eventueel met hulp van anderen, dat lost niks op. Boos zijn lost niks op, bang zijn al helemaal niet. Wat dan wel? Die woorden van Jesaja helpen ons een beetje op pad weg al. In stilheid en vertrouwen. Stil zijn en vertrouwen. Hetzelfde wat Mozes zegt. Als de Israëlieten om hulp roepen en Mozes allerlei verwijten naar het hoofd slingeren. Waarom heb je ons hier gebracht? Mozes, help ons toch. Dan zegt Mozes: wees nou maar stil. Houd nou je mond eens een keertje. Wees nou maar stil. Jullie hoeven niks te doen. Jullie moeten stil zijn. Dat vind ik nogal wat. Bang voor de toekomst. Vijand achter je. Je hoeft niks te doen. Wees maar stil. Je ziet tegen de toekomst op. Ga maar op je stoel zitten. Handen over elkaar en stil zijn. Dat doe je toch niet? Als je weet dat er van alles en nog wat kan gaan gebeuren. Dan ga je toch niet lekker met je benen omhoog zitten. Dat is toch het gekste wat je kunt doen. Als je daarover gaat nadenken, van stil blijven zitten, dan zou je knettergek worden. Juist niet stil, je kunt de dingen niet zomaar op zijn beloop laten. En toch zegt Mozes dat tegen het Israëlieten. Maar het is niet het enige wat hij zegt. En eigenlijk moet dan voor het volk van Israël, en jij was een Israëliet, hè? En u was daar ook bij met uw gezin. De Heer zal voor u strijden. Die knop moet om. De Heer zal voor u strijden. En dan kun jij stil zijn. Daar ben je dan als Israëliet. In die woestijn. Met die zee voor je. Dat leger van Farao achter je. De Heer zal voor je strijden. Ja, maar hoe dan? En dan zie je het in ene gebeuren. In ene zien de Israëlieten dat die wolkkolom die voor ze uitgegaan was, heel langzaam maar zeker zien ze die wolk over hen heen gaan. En ze kijken. Die wolk gaat verder, verder, verder. Helemaal tot aan de achterste toe. Totdat hij helemaal achter bij de achterste van het volk Israël is aangekomen. En dan stopt daar die wolk van de aanwezigheid van God. Die stopt en ineens zien ze het leger van Farao niet meer. Dan kijken ze toch maar naar Mozes. Wat nu? Mozes, wat nu? Help ons verder. En dan zien ze Mozes lopen naar de oever van de zee. En ze zien Mozes zijn herdenstaf uitstrekken. En dan ineens. Het water gaat weg. Er komt een pad door de zee. Het wordt droog. Als een soort muur wijkt het water naar weerskanten, een droog pad door de zee. En Mozes staat en hij zegt: kom maar. Ga er maar door. En dan ben jij net de eerste die die stap moet gaan zetten. Ik zie het al gebeuren, dat je loopt naar dat water. Is het wel echt, net alsof je ijs aan het uitproberen bent. Is het wel echt? Het is droog. En je stapt erin. Het is er. Kom maar, roep je. En dan volgen alle mensen achter je aan. Mama, kunnen wij ook? Tuurlijk, ga maar mee. En je gaat mee. Pad door de zee. Mozes staat daar nog steeds. En je gaat door. Mozes haalt je in, loopt naar voren toe. Heel in de verte, achter je zie je nog steeds die wolk. En je ziet nog steeds geen leger met paarden en wagens. Zie je nog steeds niet. Daar is die wolk. En je loopt maar door. Mozes staat inmiddels aan de overkant. En overziet alles. Kom. Doe maar. Loop de droge kant maar weer op. En je bent met z'n allen. Is iedereen er? Iedereen is er. Dan heft Mozes een staf weer op. En ineens komt het water weer terug. En het wordt weer een zee. Weg bedreiging. Weg farao. Weg soldaten. Weg paarden. Weg wagens. Weg gevaar. En de toekomst ligt weer open. Dit is onmogelijk. Dat kan niet. Het kwam wel. De Heer zal voor u strijden. Zo kun je weer verder. Zo konden de Israëlieten weer verder. Dit gebeuren bij de zee heeft zo'n diepe indruk gemaakt op de Israëlieten, dat je later op bijna elke bladzijde van het Oude Testament leest, wel eens ergens leest, God de Heer heeft ons bevrijd uit Egypte. Weergaloos heeft God toen duidelijk gemaakt. Ik red mijn volk. Ik leid mijn kinderen door alle crisissituaties heen. Jullie hoeven het niet te doen. Ik doe het en ik zal het steeds weer doen. En jullie, vertrouw je leven aan mij toe en wees maar stil. Elke keer, als je dan in het Oude Testament die woorden leest, de Heer onze God heeft ons bevrijd uit Egypte, mochten de Israëlieten daaraan terugdenken, dat zij het niet hadden gedaan, maar dat hun God het had gedaan. Zo is God altijd weergaloos, onvoorstelbaar. En je hoeft er niks voor te doen. En zo is God altijd gebleven, door de eeuwen heen. Israël heeft ervan getuigd. Totdat het een keer helemaal mis leek te gaan. Op die verschrikkelijke dag. Die vrijdag. Dat Jezus, het teken van hoop voor de mensen van toen, het teken van hoop van nu zal het gaan gebeuren, nu laat God opnieuw zien dat hij zijn volk niet in de steek laat. Dat Jezus gevangen genomen was. Een schijnproces kreeg. En onschuldig werd veroordeeld. En er ging opnieuw een stoet. Niet door de zee. Niet over een veilig pad, maar door de straten van Jeruzalem. De poorten uit naar een heuvel. En daar sta je dan, bij die heuvel. En je hoort de hamers, de spijkers in de handen en in de voeten van Jezus slaan. En het kruis wordt recht opgezet. En daar hangt Jezus. Een roemloos einde. Dit ging helemaal fout. Dit ging helemaal mis. Loopt het dan zo af? Leidt God dan altijd de zijne door elke crisis heen? Nee. Zijn zoon liet God in de steek. God liet hem alleen die weg gaan. Op dat moment was God er niet bij. Zodanig dat Jezus uit moest roepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar uiteindelijk liet God zijn zoon niet vallen. Dwars door de dood heen leidde God zijn zoon op weg naar een nieuwe toekomst. Nieuw leven. Jezus stond op uit de dood, werd opgewekt uit de dood. Dat kon ook niet. Onmogelijk voor ons. Maar bij God niet. En dankzij De dood en de opstanding van Jezus. Is er die nieuwe toekomst? Is er hoop? Is er uitzicht? Is er altijd een weg om verder te kunnen gaan? Durven wij het aan? Om stil te worden. Om te wachten op God. Om niet op een of andere manier zelf toch maar aan de slag te gaan. Maar je leven zo te oriënteren op Hem. Dat je kunt wachten. Dat je stil kunt zijn. Stil zijn en wachten op God, want zo werkt het. Letten op wat God doet in je leven. Op waar Hij mee bezig is. Stil zijn. En momenten van stilte opzoeken. Is dan dat je gaat letten op wat Hij doet. Op wat er gebeurt in je leven. Wat er gebeurt met je. En je dan opnieuw. Ik heb het al eerder genoemd vorige keer. Af te vragen van zou dit iets van God zijn? Dat vraagt stilte. Dat vraagt concentratie. Dat vraagt gebed. Durft u het aan? Durf je Hem te vertrouwen? Ook als je niet weet hoe het verder moet. Durf je te vertrouwen dat de toekomst van de gemeente veilig in de handen van God ligt? Durf je te vertrouwen dat jouw leven opgenomen is in de zorgzame handen van de Vader? Durf je tegen jezelf te zeggen, wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. Hij immers schenkt je altijd weer zijn heil. Want God leidt de zijnen door alle situaties van crisis heen. In stilheid en vertrouwen, daarin ligt die kracht. Durf je het aan? Durf je het aan om zo stil te worden tot God? Amen. We willen u samen danken en bidden en er zal eerst iets verteld worden over de dienst van 17 februari.
Goedemorgen, ja. Oh, de eerste. Ja. Ja, u kent ze wel, hè, deze plaatjes. Die bijna identiek zijn. Heel veel overeenkomsten vertonen. Eigenlijk bijna hetzelfde zijn. Maar als je dan heel goed kijkt, dan, dan heeft u misschien al gezien dat er een dingetje mist bij de hoed. Of bij de pet van Donald Duck rechts. Nou, ik heb nog zo'n voorbeeld. Dan mag nu het tweede plaatje. Kijk. Bijna identiek. Heel veel overeenkomsten. Zijn eigenlijk bijna hetzelfde. Zo hebben ze allebei het geloof in de enige ware God. En zien ze Jezus als hun verlosser. En laten zich leiden door de Heilige Geest. Ze komen ook regelmatig in dit kerkgebouw samen. De een bij de diensten van de Nederlands Gereformeerde Kerk. En de ander in de diensten van de Assembly of God. En als u dan heel goed kijkt, dan ziet u misschien een paar kleine verschillen. Ik zie dat Pieter iets groter is. Nou, zo om die overeenkomsten te onderstrepen, zijn wij een gezamenlijke dienst aan het voorbereiden. Samen met Marcel en Carmen Acarina en Arend en Tine Kastelein en Pieter en ik, zijn we met Nadia en Pastor Williams en Ad van der Dussen bezig om een feestelijke dienst voor te bereiden. Die zal zijn op zondag 17 februari. En heel belangrijk, we beginnen dan om 1 uur tot een uur of 3 in dit kerkgebouw. De preek zal worden verzorgd door Ad van der Dussen en Pastor Williams Adu. Er is gewoon crash, kinderbijbelgroep. En na afloop zullen we samen met elkaar gaan eten. En ik kan u vertellen, het wordt echt een heel feestelijk gebeuren. En ik zou zeker u van harte aanbevelen om er allemaal bij te zijn. Nou, om nu duidelijk te maken dat dat niet een eigen initiatief is, wil ik ook even aan Harry het woord geven. Dat hebben wij niet zelf bedacht om dit te organiseren. Dus het woord aan Harry.
U heeft het gehoord. Samen met de Assembly of God, een dienst op 17 februari. José zei het al, je kunt de verschillen zoeken, maar de overeenkomsten zijn er ook. Dat kan je op die foto natuurlijk allemaal niet zien. Beide zijn het vertegenwoordigers van wat je zou kunnen noemen veelkleurige gemeentes. Als ik hier deze zaal bekijk, dan is het inderdaad geen grauwe massa, maar veelkleurig. En dat komt hoofdzakelijk door de dames. Als je de Assembly of God hier zou zien zitten, dan wist je zeker dat het door de dames kwam. Ik weet niet of u op zondagmiddag wel eens hier verdwaald bent. Nou, je weet niet wat je ziet hoor. Dus als wij vinden dat we veelkleurig zijn, ik ken er nog één en dat is de Assembly. En als er zoveel overeenkomsten zijn, als we inderdaad allemaal diezelfde God dienen en achter de Heer Jezus aangaan en dezelfde geest krijgen, dan is het niet verwonderlijk dat er mensen zijn geweest in het verleden die zeiden, waarom zouden we dan niet samen een dienst hebben? En dat gaat gebeuren. En José was wel erg bescheiden van, we hebben het zelf niet bedacht. Ik weet niet of zij het bedacht heeft. Maar ik weet ook niet of dat initiatief nou uit die kerkraad kwam. Tenminste, ik zat er toen niet in. Dus je weet maar nooit. Want ook de kerkraad is veelkleurig. Dat zal... Want veelkleurigheid, dominee Trommel, die heeft er van de week in de contactsleutel heel enthousiast over geschreven. Allemaal verschillende geloofsmanieren, mensen met allerlei taken en gaven. Maar we hebben het kerkraadsweekend in november, hebben we eens gepraat over die veelkleurigheid. En dat dat natuurlijk heel fijn is. Maar een hele grote groep mensen met verschillende manieren van geloven en verschillende manieren van denken, die moeten wel met elkaar optrekken en dat valt niet altijd mee. En als je er nou nog zo'n club bij haalt, dan wordt het nog vrolijker of ingewikkelder. Het is maar net hoe je het bekijkt. De kerkenraad is in ieder geval enthousiast over die initiatieven. En die zou het prachtig vinden als dat een mooie, gezegende dienst zou worden. En dat gaat dominee Trommel ook voorbidden. De kerkraad heeft ook besloten dat het meest enthousiaste kerkraadslid u zou aanmoedigen om te komen. Dat is nu gebeurd.
En dan vraag ik even, is er dan 's morgens om 9:30 eerst nog dienst van... Nee, oké. Okay. Ja, ik vraag het maar even, maar... Ja, dat betekent dus dat u rustig kunt uitslapen. We hopen dat het heel koud is dan, daar zit al iemand te juichen. En dat u rustig kunt gaan brunchen, zo om 11:00, zodat u ruimschoots om 1:00 op tijd hier om 1:00 kunt wezen. We zullen daar zeker voor bidden voor een hele fijne dag. Waar we ook voor willen gaan bidden, is voor Felix Kohol, die, ja, en wie is nou Felix? Dat wist ik eigenlijk nog niet zo goed. En ja, voor onze gasten in de kerk vanmorgen, die willen natuurlijk graag een steentje bijdragen in de collecte. Maar wie is Felix? Is er misschien iemand die heel kort voor onze gasten en voor mij iets zou kunnen vertellen over wie Felix is? Rolf. Rolf Pelleboer komt naar voren en gaat daar iets over vertellen. Want dan weten we het allemaal.
Ja, Felix is een persoonlijke vriend van me. Toen wij in Nigeria waren, toen hebben we hem leren kennen. Als een buitengewoon, gelovig iemand. Hij is een Nigeriaans arts, die nu al meer dan 10 jaar in Burkina Faso zit. Om daar bezig te zijn met een kraamkliniek. Daar is hij al jaren mee bezig. Ik zou er helemaal gek van worden, moet ik zeggen, als ik zoveel jaar bezig was om een kraamkliniek te bouwen. Zijn droom is dat moeders veilig kunnen bevallen, niet doodgaan tijdens de bevalling. En gezonde kindertjes geboren worden. Met die bediening komen daar ook heel wat mensen tot geloof. Dat is heel, heel bijzonder. Ik denk wel eens dat zijn project, dat er meer mensen tot geloof komen dan wij hier met onze open gemeente zijn. Maar goed, dat is meer mijn gevoel. De situatie daar is ook totaal anders dan hier in West-Europa. Nu zijn Jan en Agnes Dor, die zijn daar. Die hebben de kiwis, dat zijn van die vacuumpompjes. Dat heeft niks met borstvoeding te maken, maar met een soort van zuignap. Als baby's het benauwd hebben vlak voor de geboorte, dan kunnen die snel geboren worden. En dat zijn dingen die bijvoorbeeld op onder de verloskamer van het ziekenhuis waar ik werk gebruikt worden. Eenmalig, dan worden ze weggegooid. Jan en Agnes hebben er heel wat bij zich nu. Die geven ze dan aan Felix en dan heeft hij er weer een heel stel om te gebruiken. Kortom, we zijn er nog lang niet met het gebouw. Hij doet al wel bevallingen, maar dat is een beetje erbij, zeg maar. Hij heeft een beetje een polykliniekje op dit gebouw op dit moment. Hij is nog bezig met het bouwen. Als ik het geweten had, had ik wat plaatjes meegenomen. Hoe ver die is, maar de collecte van harte aanbevolen. Dank u wel.
Dankjewel. Mooi om te horen. Heel bijzonder. Behalve deze beide dingen willen we ook samen bidden voor de bijeenkomst van de werkgroep Open Gemeente. Die zal morgenavond zijn. Daar heeft Rolf ook een belangrijk aandeel in. Om een stukje bezinning. Ik mag er ook bij zijn. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Wat betreft de voorbeden voor leden van de gemeente. We willen samen bidden voor zuster Ine van Gurp. Zij heeft afgelopen weken, zo heb ik het meegekregen, een klein hartinfarct gehad. Is een paar dagen in het ziekenhuis geweest. Is nu weer thuis. En willen daar samen voor danken en ook voor haar bidden. Samen willen we ook bidden voor Kees Lutgendorf. Vorige week is er voor hem voorbeden gedaan. Voor hem en voor zijn broer. Omdat ze beide nogal zorgen waren om hun gezondheid. Deze week is het met beide vooruit gegaan en daar is ook veel dankbaarheid voor. En we zullen samen onze hemelse vader voor hen, de beide broers, danken. En we willen samen tenslotte bidden voor Jo Rietdijk, die donderdag is opgenomen in het ziekenhuis met lichamelijk ongemakken. En hopelijk kan die vanmiddag weer ontslagen worden en mag die weer naar huis. Dus best wel zorgen, maar ook wel reden voor veel dankbaarheid. En zo willen we samen gaan bidden en willen we samen gaan danken. Voordat we de dankzegging en de voorbeden doen, wil ik eerst u en jou de gelegenheid geven om een moment stil te zijn, samen met uw hemelse Vader. De stilte, hemelse Vader, mogen we ons dicht bij u weten, omdat u dicht naar ons toe komt. En daarvoor willen we u loven en u prijzen. En mogen we zomaar een moment in die stilte met u praten, zoals we vanmorgen stil wilden zijn om naar u te luisteren. En dan danken we u, Vader, voor uw eindeloze goedheid en liefde. Groot bent u, Heer, u bent heilig en goed. Door uw kracht staan wij vast in uw liefde. Want u hebt uw Zoon gegeven en in hem mogen we verlost zijn. En belooft u ons te zullen leiden door alle crisissituaties van ons leven heen. Wij hoeven alleen maar stil te zijn en ons vertrouwen op u te richten. Heer, en hier zijn we met z'n allen. En u kent ons zo goed. En in die stilte mogen we bij u zijn. Dank u wel voor deze morgen. Wilt u zo met ons meegaan, Heilige Geest, dat we die stilte niet ontvluchten, maar dat we juist die momenten gaan zoeken. Die momenten van stil zijn met u. En wilt u juist dan in die stilte bij ons zijn. En ons laten merken dat niets zo goed is als een leven heel dicht bij u. Vader, in verbondenheid met elkaar als gemeente willen we samen u danken en bidden. Danken en bidden voor Kees Lutgendorf en ook voor zijn broer, nadat er vorige week voor hen gebeden is. U hebt gebeden willen verhoren, Vader. Dank u wel dat we nu mogen danken dat het met beiden weer vooruit gaat. Dat het met beiden beter gaat, dat ze zich beter voelen. Sterkt u hen en draagt u hen en allen om hen heen, ook in de toekomst. Samen willen we bidden voor zuster Ine van Gurp. Dank u wel dat ze weer thuis mag zijn. Dank u wel dat u haar wilde sparen. Zegent u haar en ontfermt u zich over haar en allen om haar heen. Dat ook zij mag vaststaan door uw kracht in uw liefde. Samen bidden we ook voor broer Jo Rietdijk. U kent ook hem. In de avond van zijn leven. Wilt u hem met uw kracht omringen? Hij hoopt vanmiddag weer naar huis te mogen. Wat zal het fijn zijn. Leidt u hem, houdt u hem vast. En dank u wel dat uw liefde er ook is voor hem. Vader, samen willen we bidden voor de gemeente. Zoals we samen gemeente hier in Eindhoven mogen zijn. Morgen zal er een bezinningsavond zijn van de werkgroep Open Gemeente, waarin wordt stilgestaan, teruggekeken en vooruitgekeken, hoe willen we gemeente in Eindhoven zijn. Mag het een heel goede avond worden, waarin we iets gaan ontdekken van wat misschien uw plan en uw bedoeling voor de gemeente zou wezen. Open voor elkaar. Open vooral naar u en open naar de mensen om ons heen. Mag die openheid beginnen met ontvankelijkheid voor u. Zegent u de avond van morgen. Vader, samen willen we bidden voor Felix Kohol in Burkina Faso. We hebben zo net iets over hem gehoord. Over het indrukwekkende werk wat hij mag doen. al zoveel jaren volhardend bezig om zich in te zetten voor moeders en de kleintjes. Heer, dank u wel dat wij ons verbonden mogen weten met hem en met het werk daar. We geven onze gaven daarvoor. Wilt u dat zegenen? Mag een kleine bijdrage zijn ter ondersteuning van hem. Zegent u hem en de mensen om hem heen die zich daar inzetten om die kliniek van de grond te krijgen en verder op te bouwen. Wilt u hen moed en kracht, bescherming en wijsheid geven. Ten slotte willen we samen bidden voor de dienst van 17 februari, waar we best naar uitkijken, waarin we met twee gemeenten bij elkaar hopen te zijn. En waarin de veelkleurigheid van uw grootheid en van uw genade en de veelkleurigheid die u in ons hebt gelegd ook letterlijk zichtbaar mag zijn. Mag het een prachtige dag worden, Heer. Wilt u zelf erbij zijn. Zegent u alle mensen die met de voorbereiding daarvoor bezig zijn. Wilt u hen vreugde, blijdschap geven en volmaken met uw Heilige Geest. Heer, wat zijn er veel dingen om u voor te danken en u voor te bidden. Wat is er veel om naar u omhoog te kijken en stil te zijn en vol vertrouwen naar u uit te kijken. Wat u gaat doen. Ook in deze komende weken. Heer, we zien er naar uit. Op weg naar al die dingen, op weg naar meer dingen die er gebeuren. Bidden we voor elkaar. Vader, wilt u ons leiden en zegenen. Ook in de dingen van, juist in de dingen van elke dag ook. Morgen tot en met zaterdag, totdat we elkaar bij leven en welzijn volgende week zondag weer hopen te ontmoeten. Zo leggen we elkaars leven in uw handen. En we loven en prijzen u, in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, onze Verlosser. Amen. Dan zullen nu u en jouw gaven worden ingezameld. Daarna belijden we ons geloof. Neem aan dat de kinderen ook weer bij ons terug zullen komen. En ons slotlied is lied 57. Groot is de Heer. Daar komen de kinderen aan, we zullen heel even wachten. En u mag alvast gaan staan voor een geloofsbelijdenis, ja hoor. U hebt al een poosje moeten zitten. Over veelkleurigheid en op elkaar lijken gesproken. We mogen ons geloof belijden in de veelkleurigheid van Gods grote kerk door alle eeuwen en over heel de wereld heen. En in die veelkleurige eenheid belijden we: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en is neergedaald in het Rijk van de Dood, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, en ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Afsluiten. Ontvang de zegen van God en ga dan heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest met u allen.